Mijn naam is Ingo van Hezel en vandaag gaan mijn collega's Chris Rassaerts en Thomas Rietveld in gesprek over hun ervaringen bij het opzetten en conceptualiseren van een ondermijningcampagne.
Hey Thomas.
Hey Chris.
We zitten in een podcast vandaag. Normaal zijn we natuurlijk niet echt podcast host, maar we dachten laten we er eens eentje opnemen.
Zeker, leuk.
En specifiek over ondermijning. Ja, dat komt natuurlijk ook niet uit de lucht gevallen. Wij werken samen veel aan projecten rondom ondermijning.
Mm-hmm.
We maken de wereld hopelijk een heel stuk veiliger met onze campagnes.
Ik hoop.
En waarom we dit doen is dat wij door de praktijkervaring die wij hebben opgedaan natuurlijk heel veel learnings hebben. En die, we merken dat het ook goed is om te delen met mensen die hier ook mee bezig zijn. Dus we dachten laten we eens een podcast opnemen hierover. En ik zal het even kort inleiden. Wat we vandaag willen bespreken zijn learnings op het gebied van het maken van communicatie / campagnes om ondermijning tegen te gaan. Dus om bijvoorbeeld meldbaarheid te verhogen of mensen bewust te maken van drugsmokkelactiviteiten of mensenhandel of alles rondom ondermijning. Allemaal onderwerpen die jou niet nieuw in de oren klinken, geloof ik.
Zeker niet.
En wat we willen doen is per fase van het ontwikkelen van zo'n campagne de learnings bespreken. Dus we beginnen vaak met onderzoek. Op basis van het onderzoek maken we een strategie / concept. Dan wordt er content gemaakt. Ten slotte zetten we de ads uit en we meten ook nog wat er is gebeurd. Ja. En door de tijd heen hebben we natuurlijk veel geleerd van dit allemaal in de praktijk uit te voeren. En wat we eigenlijk al weten is als we een campagne maken om mensen te beïnvloeden. Stel, we willen gedrag veranderen en we willen mensen eerder laten melden bij politie als ze iets zien wat niet helemaal pluis is. Dan moeten we dat gedrag beïnvloeden en dat kan op allerlei manieren. Maar het begint natuurlijk al met het doen van onderzoek. Mijn vraag aan jou is, wat zijn volgens jou belangrijke learnings als het gaat om onderzoek doen voordat je een campagne begint rondom ondermijning?
Ja. Ja, we hebben het nu natuurlijk over ondermijning en het tegengaan van ondermijning. Wat wij vaak doen is eigenlijk inwoners, ondernemers of medewerkers daarvoor inschakelen om bepaalde signalen te melden. Ze willen echt die meldingsbereidheid van een bepaalde doelgroep veranderen, verhogen. En gedragsverandering, ja, het zegt het al, gedrag veranderen. Dan moet je natuurlijk weten wat een doelgroep beweegt. Hè, waarom ze bepaald gedrag wel of juist niet vertonen. En daarvoor is eigenlijk onderzoek essentieel. Dus wij starten ook altijd met onderzoek. En dat kan je op meerdere manieren doen. Je kan mensen uit het veld spreken, experts, om eigenlijk meer te weten te komen over het onderwerp en het probleem. Maar natuurlijk ook bij de doelgroep zelf. En dat doen we bij Social Media Man ook vaak. We voeren doelgroeponderzoeken uit online. Dus echt via een online peiling. Waarin we eigenlijk de doelgroepen allerlei vragen voorleggen. En dus eigenlijk ook te weten komen waarom ze bepaald gedrag wel of niet vertonen. Wat zijn nou hun motivaties? Wat zijn hun emoties op het moment dat ze bepaalde keuzes maken? Ja, eigenlijk als we zo'n peiling hebben uitgevoerd, dan kunnen we heel specifiek van een doelgroep hebben heel mooi in kaart eigenlijk hoe dat zit bij zo'n doelgroep.
En wat ik altijd mooi vind, want ik zie die peilingen natuurlijk vaak voorbij komen, is het kan super gedetailleerd ook. Dus het werkt uit, zo maken een vragenlijst, die zetten we uit via bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Maar die kun je letterlijk op postcode niveau, kunnen wij het buurtje bevragen.
Ja.
En wij hebben het dan bijvoorbeeld over, we hebben pas nog één gedaan in Brabant, aantal respondenten in de gemeente.
Ja, we hebben inderdaad laatst een online peiling gedaan in Zuid-Brabant, in acht kleine gemeenten. Ja, en eigenlijk binnen een week tijd hadden we 566 respondenten, ook mooi verspreid over die gemeente heen. En dat is een heel mooi aantal om ook goede conclusies op te baseren.
Ja, dus dat vind ik wel interessant. Gewoon hoe bizar snel je veel respondenten krijgt. En mensen willen ook best wel graag hun meegegeven. Hè? We zien wel, ze vullen. Hoe lang neemt de tijd? Soms al 10 minuten?
10 minuten inderdaad, ja, klopt.
Dus dat is wel. En dus eigenlijk noemen we dat een flitspeier.
Ja.
Dus dat is een mooie methode. En wat ik ook wel goed vind om aan te vullen. Jij doet ook vaak interviews. En wat voor mensen, wat voor functietitels interview je dan bijvoorbeeld? Doe je nou een campagne rondom jongeren? Om jonge aanwas. Te voorkomen dat ze criminaliteit ingaan.
Ja.
Wat voor mensen spreek je dan?
Nou, in dat geval we hebben heel veel verschillende mensen gesproken eigenlijk. We hebben laatst een politieagent gesproken. Dus we zagen hem ook in zijn meldkamer zitten. Er gebeurde van alles op de achtergrond. Best wel spannend. Maar het kan ook. We hebben ook een jongerenwerker gesproken. Die echt tussen de wijk ingaat. En echt met die doelgroep dagelijks in aanraking is. En de andere keer spreken we juist weer een expert. Die bijvoorbeeld in de verslavingszorg werkt. Of weer met een ander thema te maken heeft. En ja, zo zorgen we ervoor dat we eigenlijk iedereen vanuit verschillende invalshoeken spreken om zo meer te weten te komen.
Beeld
te
krijgen. Ja. En wat ik zelf ook nog wel een goede aanvulling vind, wij hebben natuurlijk samen aan een mooi project op de Antillen gewerkt om daar een strategie te ontwikkelen rondom communicatie, rondom mensenhandel, mensensmokkel, dat er ook heel veel online al te vinden is. Hè?
Klopt, ja. Dus bureauonderzoek is eigenlijk ook wel een must. Er ligt natuurlijk al heel veel onderzoek, dus dat is eigenlijk ook wel stap 1 voordat je zelf onderzoek gaat doen. Want soms liggen er al hele mooie conclusies en zijn al hele mooie rapporten geschreven. Dat was inderdaad bij de Antillen het geval. Daar konden we al op heel veel mooi onderzoek leunen.
Ja, ja. Dus dat is eigenlijk samengevat. We kunnen zo door naar het volgende punt. Op basis van onderzoek, gewoon op heel veel manieren doen we onderzoek. Dus online, mensen interviewen, bestaande dingen op een rij zetten. En op basis daarvan creëren we een goed beeld. En dan komen we in de volgende fase terecht. Dat is het ontwikkelen van de campagne zelf.
Ja.
Zijn daar wat learnings waarvan jij denkt, ja, dat vind ik echt opvallend. Dat zijn belangrijke learnings.
Nou ja, voordat je echt de campagne gaat maken, dus echt campagne materialen gaat maken, is het sowieso goed om een goede strategie op papier te zetten. Want ja, wat je uit dat onderzoek haalt, moet je natuurlijk vertalen uiteindelijk naar content. En daarvoor gebruiken wij vaak CASI, het CASI-model. Dat is een model dat de Rijksoverheid heeft ontwikkeld. Dan neem je eigenlijk in 6 hele logische stappen mee. Van eigenlijk analyse van een bepaald probleem naar uiteindelijk creatieve gedragsinterventies.
Ja, ja en dat vind ik ook wel. Dat valt mij wel op. Dat gebruiken we steeds vaker. En het voordeel ervan is, als ik het even goed analyseer, is dat je heel stapsgewijs tot een campagne komt die heel erg goed onderbouwd is. En dat is niet van, oh, wij denken dat dit leuk is.
Nee.
Maar het is helemaal wetenschappelijk opgebouwd.
Ja,
uiteindelijk.
Klopt. En wij gebruiken het veel tegenwoordig, maar we merken ook dat gemeenten en andere overheidsorganisaties het ook steeds meer omarmen. En inderdaad, je begint echt bij de basis. Dus wat is het probleem? Wat is het beleidsprobleem? Waar hebben we het eigenlijk over? Vaak doe je dat ook nog met de opdrachtgever. En vervolgens ga je langzaam meer richting de doelgroep toewerken. Dus je gaat echt een goede doelgroepanalyse maken, maakt er vaak nog persona's. Kijkt ook wat je uit je onderzoek hebt gehaald, om zo een heel goed beeld van je doelgroep te krijgen. En vervolgens ga je kijken wat het gedrag van jouw doelgroep bepaalt. En dat noemen we zogenaamde gedragsbepalers.
Kun je een voorbeeldje noemen? Dat vinden de mensen die luisteren.
Zeker. Nou, een gedragsbepaler kan bijvoorbeeld weerstand zijn. Hè? Dus als we het over ondermijning hebben we het over het melden van signalen, meldersbereidheid. Ja, er zijn toch wel vaak mensen die weerstand hebben tegen melden. En wat wij vaak uit onderzoek zien, is dat bijvoorbeeld is dat ze de politie niet vertrouwen of niet vertrouwen dat hun melding serieus wordt opgepakt. Maar het kan ook bijvoorbeeld kennis zijn. Dat kan ook een belangrijke gedragsbepaler zijn. Op het moment dat kennis bijvoorbeeld ontbreekt, kan het zijn dat ze daardoor bepaald gedrag wel of niet vertonen.
Ja, en bijvoorbeeld een concreet voorbeeld, kennis over anoniem melden. Mensen vertrouwen niet altijd dat anoniem melden echt anoniem is.
Ja.
En dat kan betekenen dat wij in de campagne de kennis over anoniem melden gaan verhogen om zo die weerstand weg te nemen.
Klopt, en wat we ook zelfs merken is dat überhaupt mensen niet weten dat je anoniem kan melden. Dus die optie aanbieden alleen al aanreiken is al heel erg mooi. En daarnaast wat we ook vaak zien bij ondermijningscampagnes is dat mensen de signalen van ondermijning niet goed kennen. Dus op het moment dat zij die signalen wel goed weten te herkennen in het echt, dan weten ze natuurlijk ook eerder wat ze kunnen melden.
Ja, ja. En dan heb ik even als aanvulling, signalen kunnen dan bijvoorbeeld zijn, hoe herken je dat er een hen plantage bij een buurman is. Wat zijn dan mogelijke signalen?
Ja, zeker. Afgeplakte ramen of je ziet drugsvaten of je ziet busjes op rare tijdstippen rijden. Het kan van alles zijn.
Ja, ja, ja. Oké. Ja, en wat nog wel goed is, dus, en dat vind ik ook wel zelf goed om te delen, heel vaak, dat zien we ook wel eens in de praktijk, worden campagnes verzonnen die gewoon dus niet zo goed fundament hebben. We proberen dus in die conceptontwikkeling echt goed gefundeerd, uiteindelijk creatief concept wel te verzinnen. Maar niet iets wat van we denken dit is leuk, maar dat is wel helemaal onderbouwd. Dus door CASI, door dat onderzoek.
Ja.
Oké, de volgende stap is, je gaat dan op een gegeven moment live met je campagne. Dus we hebben de content ontwikkeld. We gaan in een specifieke stad of wijk actief zijn. Wat zijn belangrijke dingen, bijvoorbeeld in een haven? Want er zijn natuurlijk veel campagnes in de zeehavens rondom smobbel, et cetera. Zijn daar wat learners waarvan jij denkt, die zijn echt belangrijk om te delen?
Nou, allereerst is het goed om na te denken hoe je je campagne gaat opbouwen. Dus we hadden het over een strategie. Ja, die moet je uiteindelijk vertalen naar content. Dus je moet goed nadenken over hoe je dat gefaseerd in de tijd wil doen, maar ook wat jouw opbouw gaat zijn. Dus wat wij ook vaak doen, we werken met een marketing funnel, voor jou zeker niet onbekend, Chris, waarin we eerst bewustzijn creëren, dus awareness. Vervolgens willen we echt de doelgroep laten overwegen of overtuigen om een bepaald gedrag te vertonen. Dus in dit geval bijvoorbeeld om een melding te maken. En in de laatste fase, de activation fase, willen we echt de doelgroep activeren om iets te doen. Het kan bijvoorbeeld het maken van een melding zijn, maar bijvoorbeeld ook om een website te bezoeken, om daar iets te gaan doen. In het geval van ondermijningscampagnes bouwen we dat ook vaak op. Dus we beginnen echt met bewustzijn van, wat is nou eigenlijk het probleem en waarom is dat voor jou belangrijk? Om vervolgens in de volgende fase echt mensen te laten overwegen om te gaan melden. Wat we dan ook vaak doen is signalen leren herkennen via bijvoorbeeld een kennisquizje of op andere interactieve manieren. Om in de laatste fase echt die doelgroep te activeren, zoals we dat noemen. Om een melding te maken als ze iets zien, nu of in de toekomst.
Ja, dus we bouwen het op jou. Dus wat ik ook zelf al gezegd heb, het is van kijken naar betrekken naar activeren.
Ja, exact.
En wat ik ook nog wel goed vind, om dit misschien een goed moment daarop iets over te zeggen, is dat wij werken vaak vanuit de marketing funnel. Dus dan heb je een begin en een einde. Maar wij zien ook wel vaak in de praktijk van, en dan is de campagne afgelopen. En dan is het ook, dan is de zichtbaarheid van een project ook weg.
Ja.
En daar hebben wij ook wel een mening over natuurlijk. Want wij willen eigenlijk, en wij denken ook voor een duurzame beïnvloeding van gedrag, dat ook duurzame verbetering rondom meldingsbereidheid, denken we eigenlijk dat er meer langdurig inzet nodig is.
Ja, klopt. Ja. En een campagne is ook vaak een quick fix, zoals we dat noemen. Maar gedrag verander je nou helemaal niet in één keer. Dat is echt een kwestie van een lange adem. Dus je moet dat echt consistent doen, dus meerdere keren, maar ook over een hele lange periode. Het is ook niet van tevoren te zeggen, na 10 jaar is dat veranderd. Maar het is, je hebt daar echt een lange adem voor nodig. Dus als je dat met een campagne wil doen, denk altijd in een lange termijn visie. Stel meerdere momenten vast over een langere periode. En als goed voorbeeld die wij ook wel eens bij social media men aanhalen, is de Bob-campagne. Die loopt nu al meer dan 20 jaar. En daar blijven ze ook consistent meerdere keren in een jaar communiceren om alcoholgebruik achter het stuur tegen te gaan.
Ja, dus dat vind ik ook wel een belangrijke learning. Maar dat zit volgens mij ook meer op strategisch niveau. Moet dat vanuit justitie of het RIEK besloten worden? Er moet eigenlijk een structurele inzet zijn van geld en handjes om dit voor elkaar te krijgen.
Ja.
En wat ik zelf ook altijd een goed voorbeeld vind, om het even een vergelijking te maken met de commerciële wereld. Kijk, een Heineken stopt, denkt op een gegeven moment ook niet van nou, 0.0 staat in de markt, we stoppen erbij.
Ja.
Dus ik denk dat hetzelfde met dit soort dingen is. Je moet gewoon gedrag beïnvloeden. Je moet blijven pushen, denk ik. Want dat doet de crimineel natuurlijk ook.
Zeker, ja. En vaak een eerste campagne, je kan wel nieuw gedrag aanleren. Hè? Van, ik weet dat je daar moet melden, dat kan ook anoniem. Maar ook met nieuw gedrag is het zo dat je al heel snel weer een oude patroon vervalt. Dus het kan eventjes werken, maar je ziet ook vaak snel weer een terugval. Dus het is goed om dat te blijven herhalen.
Ja, dat denk ik ook wel. En wat ik dat ook wel goed vind, dat horen ook wel eens kritische geluiden. Van, werkt de campagne wel? Het kan averechts werken. Maar ik denk dus dat, ik ben benieuwd naar jouw mening, dat de campagne kan averechts werken. Want dat heeft helemaal te maken met wat voor een campagne je maakt. Dus wat je concept is.
Ja, zeker. Ja, en daar helpt Kati gewoon heel erg bij om echt goed onderbouwde keuzes te maken. Gebaseerd op wetenschap. En ook om te kijken of jouw campagne wel werkt. Ja, je zal ook moeten meten. Want anders weet je ook niet wat het succes van al die inspanningen zijn. Ja. Dus ook als je dat over een langere periode doet, blijf telkens bij al die campagneflights die jij lanceert meten wat je succes is.
Ja, en dat is misschien ook meteen een leuk bruggetje. Meten, weet wanneer is je campagne succes? Daar hebben onze klanten soms ook wel moeite mee van, wat is een succes? Wat zijn dingen die jij jouw project toepast om te meten wanneer het een succes is?
Ja, meten is weten. Dat kan op meerdere manieren. Allereerst kunnen we natuurlijk in onze online campagnes heel veel statistieken terugzien. Hè? Dus denk aan klikken, aan likes die mensen geven op content. Daar is heel veel in te zien. We kunnen zelfs ook wel gedrag zien online. Dus we kunnen ook als wij video's uitzetten, kunnen we ook heel mooi zien wat de kijktijd is, wanneer mensen zijn afgehaakt, kunnen we heel veel dingetjes uithalen. Maar om echt te kijken wat het op het gebied van gedragsverandering is, heeft gedaan, adviseren we altijd wel om een kleine effectmeting uit te zetten. Dus echt een 0 en een 1 meting. Dat wil zeggen dat we vooraf aan de campagne gaan kijken hoe bijvoorbeeld de kennishouding en gedrag van een doelgroep is. Maar ook achteraf na een campagne kijken wat het is. En dan kunnen wij bekijken wat de campagne daaraan bij heeft gedragen.
Ja, dat is wel. En dat is eigenlijk relatief, wat ik zelf wat vind. Want je kunt, soms worden er ook hele onderzoeksbureaus ingeschakeld om effecten te meten.
Mm-hmm.
Maar dat is natuurlijk nog een hoger level van effectmeting. Maar dat kost wel stel volgens mij €10.000.
Ja.
En dit is redelijk efficiënt. Hè?
Ja, klopt. En nog een toevoeging erop. Bij een meter dan ook is een vragenlijst welk deel van de doelgroep de campagne wel heeft gezien en niet heeft gezien. En daar kunnen we dan ook verschillen tussen blootleggen. En inderdaad, het is wij doen dat op een misschien wat kleinschaligere manier, maar wij zien toch wel eigenlijk echt in campagnes goede verschillen als we zo'n effectmeting doen.
Ja, dus dat is wel een mooie meettool daarin.
Ja.
En wat ik nog wel ook wel goed vind om hier aan toe te voegen over het meten van succes, dat heeft ook te maken met, je zei ook al, heeft iemand gezien of niet gezien? Even terug op het stukje learning van waar je zichtbaar moet zijn. Dat is ook heel belangrijk is dat je goed nadenkt waar je doelgroep is. Hè. Dat vind ik ook goed toe te lichten. Via meta kun je heel goed op postcode niveau mensen bereiken. Jongeren veel meer via Insta, ouderen via Facebook. Maar soms zien we ook dat ze niet goed te bereiken zijn. En dan moet je weer werken. Bijvoorbeeld in de zeehaven zagen we dat het beter was om fysiek te adverteren. Met posters en bekertjes.
Ja.
Dus dat is het idee. Ja. Heb jij daar zelf een aanvulling op van... je middelen mixt.
Ja, zeker. Ik denk op het moment dat je je doelgroep in kaart hebt, dat je al heel snel moet gaan kijken waar die doelgroep zit. Want ook afhankelijk van wat je uiteindelijk in je campagne gaat maken, je kan wel een leuke online video maken. Maar als uiteindelijk jouw doelgroep online heel moeilijk te bereiken is, en ze zijn bijvoorbeeld, stel je doelgroep is heel erg jong, 10 tot 13 jaar. En die zijn heel moeilijk via social media advertenties in ieder geval te bereiken. Dus het is altijd goed om te kijken waar die doelgroep zit. Kan je ze online bereiken, offline bereiken, maar kan je ze bijvoorbeeld ook via partners bereiken. Dus wat we ook steeds vaker doen, is ons netwerk inschakelen. Denk bijvoorbeeld aan jongerenwerkers, wijkagenten, die wij benaderen om onze content ook aan de man te brengen bij een bepaalde doelgroep.
Ja, goede input, Thomas. Dat zijn eigenlijk we hebben eigenlijk alle stappen doorlopen, van strategie tot het creëren van de campagne, tot aan het uitzetten van de campagne. En is er nog een soort wrap-up die jij zou hebben van wat zijn nou belangrijke overall learnings?
Nou, het doel onderzoek start echt met onderzoek. Want ik zie echt dat campagnes vaak gemaakt worden en vooral op aannames worden gebaseerd. Dus dat is echt stap 1. En stap 2, gebruik een goed model om je campagne te onderbouwen. En Kasi, als je dat opent, dan denk je, schrik je misschien een beetje, want volgens mij is het ongeveer 40 pagina's. Maar dat kan ook op een veel kortere manier. Daar kan je, als je dat een paar keer doet, raak je daar best wel bedreven in. En mocht je daar nog advies voor nodig hebben, dan stuur mij gerust een appje of bel mij.
Oké, ja, heel goed. Hopelijk gaan mensen dat doen. Wil ik nog één ding aan toevoegen, is dat stukje over duurzame impact maken. Want dat is echt op strategisch niveau misschien een advies dat wij hebben. Maar dat vind ik zelf een overall learning. Wat ik soms in de praktijk zie, er is een project, er is dan even een window of opportunity, zoals ze willen zeggen. Dan kunnen we nu een campagne doen, maar daarna zakt het weg. Die lange termijnsvisie is denk ik goed. Zoals wij nu bijvoorbeeld voor de zeehaven, ze hebben een aantal keer een losse campagne gedaan voor de wat mainports in Nederland. Alleen nu gaan we even naar een on strategie, een structureel gedrag op de haven te beïnvloeden. En dan denk ik dat je...
Ja, het heeft natuurlijk ook vaak met budgetten te maken. Dus als je denkt aan meerdere campagnes, dan schrik je misschien een beetje, maar dat hoeft niet per se. Je kan natuurlijk ook een campagne ontwikkelen en nadenken hoe je effectief daarna opnieuw een aantal herhalingen kan doen. En dat kan bijvoorbeeld ook nog met bestaande content waar je net wat dingen weer vernieuwt.
Ja, dus het hoeft niet per se. Je kunt op basis van het budget dat er is ook slim het uitdenken.
Ja, zeker.
Het was nou leuk om met jou even hierover te babbelen. Ik hoop dat de luisteraars onze input waardevol vonden. Mochten ze meer willen weten, kunnen ze jou of mij natuurlijk altijd een berichtje sturen.
Mm-hmm.
En laten we vaker content over dit thema maken, want we zijn er druk mee bezig.
Is goed, leuk.
Okay. Thanks Thomas.
Joe.